Nou, wij gaan vanavond weer naar Genesis 49. Vorige keer hadden we het in laatste instantie over Jozef uit vers 22 van Genesis 49. Waarvan staat, is een vruchtbare tak aan een fontein, aan water namelijk. En elk der takken, er blijken er twee te zijn, want het waren die twee zonen van Jozef. Elk der takken loopt over de muur. Dat wil zeggen, breidt zich bijzonder uit. En daar hebben we het allemaal over gehad, over al die dingen die hier staan, denk ik. En ook over vers 26, over de afgezonderde zijner broederen. Want dat afgezonderde, en dat zeg ik met genoegen nu nog dus een keer, dat afgezonderde is niet anders dan een synoniem voor de eerstgeborene. Ik heb ooit wel eens uitgelegd dat de begrip begoer eerstgeborene primair de betekenis heeft van geïsoleerd zijn, geselecteerd zijn, apart gezet zijn, heet zoiets in het Nederlands. In die positie, en dat is dus ook wat hier staat, de afgezonderde zijn en broederen. Ik zeg het omdat ook wel eens gezegd wordt, dat betekent dat ze op een eiland zouden wonen, maar zover gaat mijn speculatie niet. Bovendien, het schijnt dat 2/3 van onze zogenaamde planeet water heeft aan zijn oppervlakte, dat het zeeën zijn. Dat betekent dus dat we allemaal op een eiland wonen. En ik bedoel het letterlijk. Overdrachtelijk is dat ook zo. Maar dat is weer een andere discipline. En ik ben even aan het zoeken. Want ik meen me te herinneren, ik was nog maar nauwelijks hier weg, toen dacht ik, ik begon aan een verhaal, dat heb ik niet afgemaakt, geloof ik. Nee, want we hadden het over de afstammelingen van Manasse, de zonen van Manasse en wat voor volken daar zo al uit bekend zijn dan toch. En toen kwam ik bij Zelafejat, want die kennen we als kleinzoon. Als kleinzoon van Zelafejat. Dat was dat verhaal van Zelafejat, was noodlottig aan zijn eind gekomen, weet je veel, die was overleden. En die had alleen maar dochters. En toen waren, dit heb ik u nog verteld, en toen waren ze onderweg naar Canaan. En toen vroegen die dochters aan Mozes, maar onze vader heeft geen zonen, maar krijgt mijn vader dan niet alsnog een bezitting in het land? En toen wist Mozes het ook niet, dus die is aan de Heer wezen vragen. En toen kregen wij te horen, toen kregen zij te horen, dat als er geen zonen zijn, kunnen ook de dochters erven. En het gaat om een grondgebied wat ze in het land zouden krijgen. Hè. Het land zou verdeeld worden onder de families van Israël. Maar voor dat erfrecht van dat grondgebied zouden de dochters ook in aanmerking komen, als het tenminste geen zonen zijn. Maar onder één conditie, de dochters zouden dan moeten trouwen binnen hun eigen stam. Zodat wat ze erfden niet door een huwelijk zou overgaan naar een andere stam. Dus, want dat is wat erachter steekt. En ik weet niet meer wat ik daar nog verder over gezegd heb. Maar hij is belangrijk omdat wij, onder de belangrijkste erfdochter die we in de Bijbel tegenkomen. Ik dacht altijd dat het alleen in de Statenvertaling stond, het woord erfdochter. En dat het geen goed Nederlands was. Maar dat is een misverstand. Er blijkt wel degelijk te bestaan erfdochter. Dat wil zeggen, er zijn geen zonen, er is een dochter. Minstens één. En die erft dus het hele verhaal, hè. De hele familiebezit of de titel of wat het maar was. En dat heet inderdaad zo. Erfzoon kennen we niet. Maar erfdochter om een of andere reden wel. Maar de belangrijkste erfdochter die we in de Bijbel kennen, die kennen we niet bij name. Althans, de naam wordt in de Bijbel niet vermeld. Maar dat is die dochter. Dat wil zeggen, een van de dochters, want er waren er meerdere staten, een van de dochters van Zedekia, die met Jeremia verdwenen uit Judea. En in gedachten zie ik, dat is dramatisch wat daar gebeurt, hè? Want er was daar een einde gekomen aan het koningshuis in Jeruzalem. Over Judea, over Juda, dus over het Joodse volk. De troon van David in Jeruzalem hield daarop. En de laatste erfgenaam die wij nog zien in de Bijbelse, verslag... zijn minstens twee, want het is meervoud, dochters van Zedekia... die in het gevolg van Jeremia het land uitwandelen. En dan vraag je af, komt het ooit nog goed? En dan zal ik u eens wat voorbarigs vertellen. Het simpele feit, ik ga het langzaam doen... het simpele feit dat zoiets in de Bijbel vermeld wordt... kan alleen maar betekenen dat het gevolgen gehad heeft. Nergens elders lees je zoiets in de Bijbel. Dat er nog dochters zijn en die iets... Wat maakt dat uit? Ze mochten toch niet op de troon zitten trouwens. Ze mochten geen koningin worden. Zo ging het niet. De troon is alleen voor de mannen. Maar afijn... Nergens vind je zulke vreemde details. En dan zie je aan het eind van het verhaal... en het is niet zomaar een stukje, een bladzijde zoveel... een hoofdstuk zoveel of iets dergelijks. Het is een dramatisch verhaal van het koningshuis... dat bevestigd zou worden tot in eeuwigheid, had hij tot David gezegd. En dan loopt het uit op Jechonias, die wordt weggevoerd... en die wordt dan opgevolgd door zijn oom. Dan slaat je de schrik om het uit... Matanja, die dan Zedekia genoemd wordt. Dan slaat het al een generatie terug. Dus dan slaat de angst je om het hart. En wat daarvan overblijft is alleen, nou ja, twee dochters. Misschien drie, misschien 30, maar... dat weet je maar niet, maar in de Bijbel zijn het de dochters, des konings dochters... En die worden omstandig, niemand kent die geschiedenis, want het staat ook in een profetisch boek, hè, Jeremia. Daarin wordt het vermeld. Die Jeremia verdwijnt dan met die dochters naar het buitenland, naar Egypte, naar Tachpenas. En daarna houdt het Bijbelverslag op. En alleen al het feit dat zoiets in de Bijbel staat, moet noodzakelijk... gevolgen hebben. Het is een los end, maar het moet ergens naar leiden. Anders zou het niet vermeld zijn. Anders is het gewoon flauwekul. Hebben jullie dat nog? En het enige gevolg kan maar zijn dat via hem die troon van David toch vererfd wordt. Maar dan komt hij terecht dus ergens in het buitenland. Want in Egypte zouden ze niet blijven, dat staat er ook bij. Maar daar zijn ze het laatst in de Bijbel gesignaleerd. En het betekent ook dat dus minstens één... want je hoeft er maar één te hebben... minstens één van die dochters niet alleen die troon geërfd heeft... maar dus ook getrouwd is met iemand binnen haar stam. In het buitenland. En als dat laatste allemaal niet zo is... waarom staat die geschiedenis dan in de Bijbel? Van dat die dochter van Zedekia en Jeremia, dat die uit het land verdwijnen. Dat slaat er gewoon nergens op. Dus zo moet het wel zijn. En de aardigheid is, maar dat heb ik u natuurlijk wel eens vaker verteld... dat de andere kant van het verhaal teruggevonden wordt in Ierland... waar die Olam Fotla, daar heb ik het vorige keer waarschijnlijk ook over gehad... in Ierland terechtkomt samen met Simon Baruch... Dat wil zeggen, dat was de naam van de schrijver van Jeremia... die daar terechtkomen met inderdaad een prinses. Een dochter van de farao wordt ze gewoon genoemd. Laat je niet afschrikken, dat betekent dat ze uit Egypte kwam... en een koningsdochter was. Dat klopt allebei. Ja. En het was een van de twee, want op de zijlijn vinden we er nog geen namelijk... maar die is in Spanje achtergebleven, in Iberia, bij de Iberiërs. En deze kwam terecht in Ibernia. Kortom, allebei bij de Hebreeën, dus via twee lijnen is daar een vervolg op het verhaal. En toevallig van de week struikelde ik over een boek... schijnbaar één exemplaar van te zijn nog. Ik kwam het tegen op internet. Ik weet niet meer hoe het heette. Hier is de geschiedenis, deze geschiedenis wordt er uitgebreid in beschreven. Maar goed, dat doet er nou verder niet zoveel toe. Maar een erfdochter dus. Dus het is van belang. En ik denk ook dat dat verhaal van die dochter van Selafia, dat dat in de Bijbel staat. Omdat daarmee een precedent wordt geschapen. Nee, het is lang geleden dat ik een president geschapen heb. Precies, het trouwens niet vaak meer tegenwoordig, maar dat doet er nou niet toe. Zo heet dat, hè? Hoe zeg ik dat in gewoon Nederlands, in straattaal? Er is een president geschapen. Dat wil zeggen, er is iets gebeurd en dat dient als voorbeeld. Voor, het is een eerste en het zal opgevolgd worden. Dat is een precedent, hè? Ik bedoel, als ik vandaag zou gekomen zijn hier met een stropdas om, dan dan heb ik een precedent geschapen. Komt volgens wezen dat het vaker gaat gebeuren. Of zo, ik roep maar wat geks. Maar zoiets, hè. Maar met die dochter van Selafia is dat dus gebeurd. Er wordt uitspraak over gedaan, over hoe dat zit. En dat die dochters zouden erven, maar dan alleen als ze trouwen binnen hun eigen stam. En dan weet je, eigenlijk moet je dat op je klompen aanvoelen. De uitdrukking. Nee, laat ik dat maar niet zeggen. Die komt van te Linde. Maar goed, nee, die heb ik van huis uit zo. Dan moet je op je klompen aanvoelen dat zoiets in die boeken van Mozes staat. Dan krijgt het later in de Bijbelse geschiedenis alsnog een keer een toepassing. Ook zoiets als, wat nou als het volk Israël het paasfeest moet vieren, maar het volk of de meesten van het volk zijn onrein. En daarom mogen ze het paasfeest niet vieren. Hoe moet dat dan? Want dat moet in de eerste maand. En dan is het antwoord dan als alternatief in de tweede maand. En zo'n toepassing is al een keer geweest in de Bijbelse geschiedenis. Komt een keer voor dat ze heel Israël paasfeest viert. Of het hele volk, ik weet niet of het Israël was, maar het hele volk viert het paasfeest in de tweede maand. En ik denk dat het gebeuren gaat in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat men een maand na het paasfeest en daarmee de wederkomst van Christus op de Olijfberg, dat men een maand daarna het paasfeest viert, alsnog. In Petra. 30 dagen na de 70ste week van Daniël. Kortom, na 1290 dagen in plaats van na 1260 dagen.
Eindelijk, ik
wist
net waar ze vandaan kwamen.
Zit 30 dagen tussen, zit een maand tussen. Ja. En er zit natuurlijk meer aan vast, maar daar gaat het nou allemaal niet over. Maar, dochter van Selafia. Maar wij komen hen namelijk tegen, want die lui die heet Machla. Dat is de oudste, meen ik. Die kom ik niet tegen. De volgende heet Noah. Die komen wij wel tegen als het wordt namelijk de naam van een hele clan uit de stam van Manasse, want ze zijn uit Manasse. En we komen zelfs tegen in de naam van een stad. Nauaris heet dat. Dat ligt aan de rivier de Don, genoemd naar Dan, maar dat is weer een ander verhaal. Een stad die dus naar Noah genoemd is, Nauaris. En we, als volk kennen wij de Neuri. Als je dat tenminste zo uitspreekt, maar zo schrijven wij het. Neuri, ook genoemd de Nervi. En met Neuri schrijf je met een U erin, weet je wel. En Nervi schrijf je met een V erin. Maar vroeger bestond er geen U, had je alleen maar de V en het was een U. Vandaar dat ik van kinds af aan dacht dat de man heette Willem van Nassau. Want het laatste couplet van het Wilhelmus begint met een V. Maar het is hetzelfde als een U. Ja, ik kan het ook niet helpen. Zo werd dat gedaan. Dus je krijgt Neuri of Nervi. En dat kun je zo googelen, zal ik maar zeggen. De term is vanavond in de introductie al gevallen. Dus ik roep het maar een keer. Je kunt het allemaal op internet terugvinden, hoor, wat ik nu allemaal zeg. De Nervi heten ze. Als nageslacht van Noah, dus inderdaad uit Manasse. Dan had je nog, onder die dochter had je, het waren de 50. Had je nog Hogla. Of Gogla, want de H aan het begin is een CH eigenlijk. Dat is ook het bekende verhaal. Hogla of Gogla. En de naam kom je nog tegen in de naam van Gokilarg. Gokilarg, Gokilarg van Gogla. Maar dat is de naam van een van de Frankische leiders. Dat wil zeggen, een vooraanstaand man in, in de dagen van de volksverhuizing en zo. Maar die draagt dus die naam van Hogla eigenlijk. En dan had je nog bij die dochters Milka. En die is wel aan... Ik weet niet of dat ze gauw kan terugvinden. Dat zal wel niet. En dan had je nog Milka. En die naam kwam je... kwamen we eerder tegen als Malchiel. Ik heb het hier niet bij me natuurlijk. Voor zulke stapels papier. Maar Milka, dat komt van het woord koning, Melech. En het vermoeden bestaat dat... wij kennen namelijk de zogenaamde... in het Engels noemen ze het de royal skits. De koninklijke skieten. Ik weet niet hoe we dat in het Nederlands noemen. Misschien noemen we dat wel koninklijke schieten. Koninklijke skieten, weet je wat. Weet ik veel. Koninklijke... Want dat Melech, of dat Melech, dat is immers koning, dat weet u, hè? Dat is de naam van Milka. Alleen dit idee van die koninklijke skieten, dat is ook al gekoppeld aan de naam van Malchiel. Ik zocht hem om te zeggen uit welke stam die was, maar die heb ik in het verleden al een keer genoemd. Het vermoeden bestaat, ik deel het u maar gratis mee... het vermoeden bestaat dat weliswaar wij sommige namen... meerdere keren tegenkomen, dat wil zeggen twee keer... bij die afstammelingen van Jacob. Maar het vermoeden bestaat dat de afstammelingen van die verschillende lui... met dezelfde naam uiteindelijk elkaar gevonden hebben... en gewoon samenwonen onder één en dezelfde naam. Met andere woorden, je hebt van die Malchiel, dat is uit een andere stam van Israël, koninklijke skieten. Maar van Milka waarschijnlijk ook. En het idee is, en dat is niet maar een idee, het is gedocumenteerd. Het idee is dat die lui bij elkaar terecht zijn gekomen, omdat ze nou eenmaal dezelfde clannaam droegen en zo ook zich op dezelfde plek gevestigd hebben en met elkaar vermengd zijn geworden. Dat komt vaker voor, want de naam Peres van de Friezen, weet u wel, die krijg je ook twee keer. Die heb je één keer uit Juda, maar je hebt hem ook een keer uit Manasse. Stammen de Friezen dan van Juda of van Manasse? Het antwoord is de verschillende categorieën Parisi of Frisi of hoe ze maar genoemd zijn, zijn bij elkaar terechtgekomen. Dat is niet eens het eind van het verhaal, je hebt hier verder niks aan. Dat is niet het eind van het verhaal namelijk, want daarna zijn ze toch weer uitgesplitst. En ik heb u in de tijd verteld, die Friezen die vind je overal. Hè? Dat zijn de stichters van Parijs, daarom heet Parijs ook zo. Paris, Faris. Dat is hetzelfde. Het waren Parisi die Parijs stichtten, maar je vindt de Parisi ook op de kaarten vermeld in de omgeving van York in Engeland. En er bestaat zelfs het idee dat heel wat Friezen... Men zegt dat vanuit Friesland men overgestoken is naar Brittannië en vandaar de verwantschap. Er bestaat zelfs een theorie volstrekt andersom. Namelijk, ze zijn eerst overgestoken naar Brittannië en daarna weer teruggestoken naar het vasteland. Dat kan ook nog.
Het heeft wel heel veel linken met het Engels.
Het heeft sterke verwantschap met het Engels, ja. Ja, men redeneert dat weg en zegt dat komt door de scheepvaart. Omdat de Friezen van oudsher, maar dat waren de West-Friezen hoor eigenlijk. Ja. Dat de Friezen van oudsher zeevarend waren en dus veel Engels hebben opgedaan. Hetzelfde geldt ook voor... Katwijks en Urks enzovoort. Ja, en er zijn heel wat maritieme uitdrukkingen. Uitdrukkingen uit de scheepvaart, die zijn gewoon van Friese afkomst. Wat wij een kiel van een schip noemen, noemen de Engelsen ook een kiel. Maar dan met dubbel E. Maar het is gewoon hetzelfde woord, enzovoort. Hè? En stuurboord, dat heet het Engels starboard. Maar star betekent niks. Een sterretje. Dat is de verbastering van stuurboord, waarbij het komt omdat de stuur aan de rechterkant van het schip zat. Oorspronkelijk en van oudsher. Enzovoort. Maar die verwantschap is er dus altijd, dat zegt niet zoveel. Maar men heeft zich verstrooid uiteindelijk. Maar onder Milka, de dochter van Slavia, die wordt ervan verdacht ook aan de basis te liggen van de Royal Skits, de koninklijke skitten. En dan had je nog Tirza als laatste van die vijf dochters. En die kennen we ook, want we kennen de Tirza-goten. Of... Ik zit niet in Genesis. Ik heb het over de dochteren van Manasse. Dochter van Salavia, dat is een zoon van Manasse. Manasse is de zoon van Jozef en die is in Genesis 49. Het gaat over de toekomst van Jozef en zijn afstammelingen. Daar heb ik het over. En waar die namen staan, dat zoek ik me even op in de concordantie. Je vindt er een opsomming van. En niet alleen in de geschiedenis met Mozes, maar later in kronieken worden ze ook genoemd, dacht ik. In verband met de verdeling van het land en zo verder. En de afstammelingen. Maar van Tirza kennen we de Tirza-goten. GT in het Latijn. En de goten, nou ja, dat is gewoon. Dat is weer een van die namen die geplakt werden op de stammen Israëls in hun. In hun volksverhuizingen, zal ik maar zeggen. Ze kwamen uiteindelijk kwamen ze allemaal over de Caucasus, laten we het zo zeggen dan. Voor zover we het niet over Kelten hebben, maar over de Anglo-Saxen en wie ze maar waren. Germaanse stammen dus. Ze komen allemaal over de Caucasus, maar in verschillende tijd. Het heeft lang geduurd. En ze hebben verschillende richtingen gevoerd. En afhankelijk van de tijd en de richting die ze gingen, kregen ze verschillende namen. Degenen die Zuid-Europa indoken, namelijk naar Griekenland, nee, eerst naar Rome en daarna naar Griekenland, ja, die heette Goten. Ja, wat het maar was. Kortom, ze dragen allemaal verschillende namen. Maar dat zegt niet zoveel, want het is allemaal hetzelfde volk. En ook als je deze dingen niet weet en kent en zelfs niet wil weten, en je houdt je bezig bijvoorbeeld met de bevolking van Brittannië, Engeland. Dan zegt men, nou ja, daar woonden van oudsher volgens de. In ieder geval woonden daar de Kelten. En toen kwamen daar de Angelen en Saxen. En ze veroverden het eiland en namen de macht over. En voor zover de Kelten overbleven zijn ze helemaal naar het westen gedreven. Dat wil zeggen, nou, wat we nog kennen als Wales en Cornwall, die uithoeken naar het westen toe. En misschien Ierland. Nou goed. En na de Angelen en Saxen waren het nog eens een keer de Denen die het veroverd hebben. Whenever that was. Weer later, de Denen. Vandaar al die plaatsnamen die op Deen eindigen. Dat zijn Denen, ja zeker. En vandaar Shakespeare met zijn stukken. Want die koningen waar hij het over had, waren Deense koningen. Met Engelse literatuur. Dat is interessant. Maar goed, laten we het maar niet over hebben. Toen waren het de Denen die hebben het en de macht overgenomen. En in laatste instantie, maar dat is alweer 1000 jaar geleden. Nog niet helemaal, maar dat doet er niet toe. Maar waren het toch Normandiërs? Dus vanuit Frankrijk, zeg maar, wat nou Frankrijk is. Waren het de Normandiërs onder Willem de Conqueror, hè? Willem de Veroveraar, die Brittannië veroverde en koning van Brittannië werd. En kortom, het is door verschillende volken achtereenvolgens veroverd. Dus dat moet wel een mengelmoesje van rassen zijn daar in Brittannië. Maar de officiële idee, officieel, buiten dit hele verhaal van mij om, en buiten de kwestie van Israël om, is algemeen toch het idee dat het niet een mengelmoes van rassen is, omdat al die volkeren verwant waren. Zegt men. Maar waaruit die verwantschap dan bestaat, en wat dan dus noodzakelijk de gemeenschappelijke oorsprong van al die volkeren is. Want dat betekent het toch, als ze verwant zijn, hebben ze toch een gemeenschappelijke oorsprong? Wat dan die gemeenschappelijke oorsprong is, ja, dat laat men in het midden, dat weet men niet goed. Maar mijn antwoord, dat kent u langzamerhand. En er hoeft helemaal geen twijfel over te bestaan. Het is ook oud ook. Het is allemaal Israël. Inclusief die allereerste bewoners van de Britse eilanden. Er staan zelfs jaartallen bij. Die kun je, later, kun je daarnaast in de Bijbel ook terugvinden. De connectie die er is en de reden waarom men zich daar vestigde. Omdat men namelijk uit Palestina verdreven werd enzovoort. De eerste, een van de oude volken die zich in Ierland vestigden waren de Tuatha de Danann. De letterlijk vertaalde stam van Dan. Dat betekent het gewoon. Er staat een jaartal bij van 721 of zoiets, 720 voor onze jaartelling. Maar dat is precies de tijd dat Samaria ten onder ging en het tienstammenrijk ten onder ging. Kortom, dat is makkelijk te koppelen. Voordat die Assyriërs er waren, vertrokken ze uit het land, wegwezen hier, want het gaat fout. En ze hebben zich gevestigd in Ierland. En hetzelfde geldt voor de Simeonieten. Die zich vestigde in Zuidwest-Engeland, met name ook in Wales. Simeonieten staat dezelfde tijd bij. In dezelfde tijd dat de Tuatha de Danann in Ierland zich vestigde, kwamen de Simoni in Zuidwest-Engeland terecht. En ja, en waar ze vandaan kwamen, dat weet men dan weer niet. Maar dat is makkelijk genoeg. Dat waren Simeonieten. Ze kwamen uit Israël om precies dezelfde reden. Verdreven op de vlucht voor de Assyriërs. Je kunt de jaartallen bijzetten. En zo verder. Daar kan ik de rest van mijn leven mee vullen met dit soort... Daar ben ik serieus. Met dit soort uiteenzettingen, maar daar zit u hopelijk niet op te wachten. Nee, dan zeg ik, lees dan het boek van Collins maar. Dat we vertaald hebben. En daarnaast... Als je dan echt geïnteresseerd bent, dan moet je maar Engelse boeken lezen. Want in het Engels is er nogal wat literatuur over. Ook altijd geweest trouwens, hoor. Ja. Zal ik nog eens wat zeggen? Maar Johannes de Heer, die wilde er niks van weten, broeder. Nee. Die vond dat een dwaalleer. En dat heb je dan met mensen die sterk gericht zijn op het Joodse volk. Dat is echt waar. Dan dat Joodse volk, dat is het. En als je zegt, ja, maar dat is maar een deel. In alle gunstigste geval de helft van Israël. Wat het lang, 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 lang niet is, hoor. Het is maar een minderheid. Maar dan raken ze geïrriteerd. Want ze zijn gefixeerd op dat Joodse volk. En ik moet u wel zeggen, maar misschien heb ik dat alles gezegd. Waar het gaat om de wederkomst van Christus en het profetisch woord over de wederkomst van Christus met betrekking tot zijn koninkrijk. En vooral dat laatste, met betrekking tot zijn koninkrijk, hangt dat profetisch woord aan Juda, dat wil zeggen aan het Joodse volk. Daar is het aan gerelateerd. Maar er is meer dan dat. Er is ook meer dan alleen... Niet alleen meer dan het Joodse volk, maar dus ook meer dan alleen het koninkrijk. Want er zijn heel wat profetieën die gaan over de wederkomst van Christus. Het gaat niet eens over zijn koninkrijk, maar het gaat gewoon over het nieuwe verbond. En dat hangt niet aan het Joodse volk. Dat hangt aan Israël, in het algemeen. En eigenlijk aan alle volkeren. En dan heb je nog... profetieën, ook een groot deel, die spreken weliswaar over de Messias die komen zou, maar gaan helemaal niet over een koninkrijk. Die gaan over lijden en vernedering en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen over wat wij de eerste komst van Christus noemen. En daarin figureert weliswaar het Joodse volk, maar dan als vijand. Ja. En dan vind je zelfs in de psalmen gebeden over voordat de vijand vernietigd zou worden enzovoort. En die vijand is het Joodse volk dat vernietigd zou worden. Vergis je maar niet, hoor. Maar het zijn profetieën die, ja, men gaat eraan voorbij. Men leest ze niet. Maar ja, zomaar. In ieder geval, wij kunnen deze lui goed volgen. En had ik het al gehad over Deuteronomium 33 in verband met Jozef. geloof het wel, hè, want het inhoud ervan komt ook voor een belangrijk deel ook qua woordkeus overeen met Genesis 49 in verband met zegeningen van boven en van beneden, van de hemel en van de aarde en de eeuwige heuvelen en dat soort termen. Die vind je in Deuteronomium 33 ook. Vanaf vers 13 van Jozef zei hij: zijn land zij gezegend van den Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende. Dat is de afgrond dus, ja. En van de uitnemendste inkomsten der zonne, van de uitnemendste voortzetting der manen, van de voornaamste der oude bergen, van het uitnemendste der eeuwige heuvelen, en van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de goedgunstigheid desgenen die in het braambos woonde, komt de zegening op het hoofd van Jozef, namelijk op de schedel. Dat zijn dezelfde termen dus als in Genesis 49. Op de schedel des afgezonderden zijn er broederen. Het betekent in ieder geval dat de nazaten van Jozef, dat zijn dus de stammen van Efraïm en Manasse, wonen in, of terecht zouden komen in zeer vruchtbare landen. Noodzakelijk dus in een gematigd klimaat, zoals het heet. Niet in de tropen, dat zijn geen vruchtbare landen. Ook niet in Scandinavië. Nee, ze zijn geen vruchtbare, het is veel te koud. Dus je kan ze zo opzoeken, waar het dan zou moeten zijn. En als je dat in zuidelijke richting zou zoeken, als je wat moeilijks wil doen, dan heb je niet veel keus. Want gematigde zones in het zuiden zijn er nauwelijks. Nou ja, Zuid-Afrika. Maar ja, je kan niet zeggen dat het daar bulkt van de blanken. Het allitereert net niet, maar het kan ermee door. Je kan niet zeggen dat het daar bulkt van de blanken. En wat heb je dan nog aangematigd? Nou ja, delen van Australië. Zou nog net kunnen, maar dat beantwoordt bij elkaar toch niet aan wat hier staat. Zulke grote volken, zulke machtige volkeren. Dus je komt op het noordelijk halfrond terecht en je vindt ze wel degelijk in de eerste plaats in Brittannië, want daar heeft Efraïm zijn stempel opgezet en de andere is Manasse. Dat wil zeggen de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dat stempel staat erop. Dat ook gemengd is, zoals altijd. Ja, dat doen mensen nou eenmaal, hè? Zich vermengen. Maar niettemin, de volksaard is herkenbaar. Dat in elk geval. Weet je wat leuk is? Heb ik u dat wel eens verteld? Het verschil tussen Efraïm en Manasse. Het verschil tussen Engeland en Amerika. U weet natuurlijk dat ze gescheiden, dat ze, hoe heet het ook alweer? Ja, ze worden van elkaar gescheiden door een gemeenschappelijke taal, zegt men dan, hè?
Ja.
Die kent u toch, hè? Het liedje kan ik niet zingen, maar het heet You say either and I say either, you say neither and I say neither, 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 neither. Let's call the whole thing off. Enzovoort. Nou goed, van wie is dat? Van Cole Porter, dat moet van Cole Porter zijn. Zo te horen. Maar, doe maar weer, hè. Het gaat om een verschil. Maar het verschil tussen die beide volken is heel opmerkelijk, hoor. Dat was het al in Israël zelf. Ik weet niet of je zo'n kaartje hebt. Efraïm woonde in het midden van het land in een gebied dat was niet al te groot. Manasse, die geacht wordt in rangorde minder te zijn dan Efraïm, Manasse had een groter stuk dan Efraïm aan de westzijde van de Jordaan. Maar Manasse had minstens nog zo'n stuk aan de oostzijde van de Jordaan. En hij was lang niet de grootste stam, maar hij had veruit het grootste grondgebied. Hebben jullie die? Wat Efraïm gedaan heeft van oudsher, is Ja, die was de vertegenwoordiger van Israël, die droeg de naam. Die heeft, de Efraïm heeft zich uitdrukkelijk uitgebreid bezig gehouden met kolonisatie. Dat wil zeggen, ergens anders zich nederzettingen vestigen of gebieden in bezit nemen, dan wel veroveren en zich daar vestigde. Dus versplinterde, om zo te zeggen, met het stamland in Israël, met grote gebiedsdelen in het buitenland. Maar Manasse niet. Minder. Zelfs in de ballingschap bleef Manasse nog bij elkaar zodanig dat ze in de ballingschap nog hun eigen naam gehouden hebben. De Massageten. Dat is de Manassageten dan, hè? De N valt er even tussenuit, maar dat is het bekende verschijnsel. Wij kennen ze dus. En Manasse, stam van Manasse, heeft ook gewoond in Oost-Europa, naar Zuidoost-Europa, in die grote uitgestrekte toendas. Een groot gebied. Heb je dat? Daar houden ze van. Daar houdt Manasse van. Van de grote ruimte. Nee, ze noemen het. Er is ook een liedje van. Don't fence me in. Ik weet niet van wie die is. Don't fence me in. Dat wil zeggen. Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands?
Sluit me niet op.
Zet er niet een schutting omheen. Don't fence me in. Ze houden van de wide open spaces, heet dat. Hè? Dat is, en dat is Manasse. Is gebleven ook, want dat is Amerika. Die hebben geen gebiedsdelen over zee. Hebben niet gekolonialiseerd.
Jawel.
Maar ze hebben één thuisland en dat is dat dan. Amerika wordt beschuldigd van imperialisme. Als er één land is wat niet imperialistisch is, is het Amerika. Dat hebben ze nooit gedaan. En als ze ergens kwamen, ook met legers, dan als ze een klusje gedaan hadden, gingen ze gewoon weer weg. Dat is niet eind van het verhaal. Wat ze ook nog deden is zorgen dat wat ze achterlieten, er was gewoonlijk dan een puinhoop, de achterlieten, dat bouwden ze nog weer op ook. Dat is Manasse. Dat zijn kenmerken van Jozef ook. Vergevensgezind. Ja, tegenover zijn broers, die hem verkocht hadden, enzovoorts. Dus no problem, werd niet meer over gesproken, enzovoorts. Dat is Efraïm en Manasse eigenlijk. Maar Amerika is isolationistisch. Dat wil zeggen, sluit zichzelf op. Is niet imperialistisch, heeft niet behoefte om zich ergens anders te vestigen, kolonie te vestigen of wat dan ook. Ze blijven liever bij elkaar, maar dan wel in de wide open spaces, in een groot land. En dat was Manasse altijd, even door. Vanaf dat ze in Canaan aankwamen, in de ballingschap en nu nog. En Efraïm is net andersom. Die hebben een klein thuisland, betrekkelijk klein, zo'n eilandje. Nou ja, het is groter dan Schier. Maar, dat is Schiermonnikoog bedoel ik. Hè? Het is maar goed, ik had Tessel moeten zeggen zeker hier. Ja. Nou goed, het is groter dan wat een eiland. Maar kijk maar eens op een wereldkaart, het is maar een klein eilandje. Maar het zou toch gedacht wezen wat de gebiedsdelen over zee ze hebben. En dat is altijd zo geweest. Want de naam van Brittannië kennen we ook als de Carthagers. Die heette namelijk net zo. En die hadden al een wereldrijk. Dat wil zeggen, overal gebiedsdelen over zee. En waar ze maar kwamen, al die landen hebben daar de vruchten van geplukt, hoor. Ik weet wel dat je dit niet meer mag zeggen. Dat is politiek niet correct. Want we hebben gezegd dat kolonisatie ten strengste verboden is. En dat het allemaal fout was wat men in het verleden gedaan heeft. Maar er zijn heel wat landen die graag zouden zien dat de Britten alsnog weer de macht hadden in hun land. Dan zouden ze beter af geweest zijn. Ja. Maar goed. Maar het is herkenbaar hoe dat is. Hè? En vanuit hun thuisland hebben ze hun invloed en hun macht in andere delen enzovoort van de wereld. Vele delen. En bij elkaar is dat veel meer overigens dan Amerika. Ik kan het nog steeds niet verkroppen. Iemand schijnt gezegd te hebben, via hoor ik dan, dat kan helemaal niet dat Efraïm en Manasse, dat Engeland en Amerika is, want Efraïm zou veel groter zijn dan Manasse en Amerika is toch veel groter dan Engeland. Ik kan daar nog niet tegen. Wat denk je van de Britse gemene best? En van de... Nou ja... er zijn een heleboel landen die de Britse vorst erkennen als soeverein, als monarch. Daar hoort Canada ook bij, hoor. En Australië ook, overigens. En daar heeft nog bij gehoord, want het is natuurlijk nooit een stabiele zaak, daar heeft nog bij gehoord. Wat heeft er bij gehoord? Egypte. India. Ja, grote delen van China, ja. Na de Tweede Wereldoorlog zelfs het hele Midden-Oosten. Zuid-Afrika. Nieuw-Zeeland hoort er nog bij trouwens. Ze zijn een boek kwijtgeraakt vanwege de decolonisatie. Decolonialisatie. Veel te lange woorden zijn dat voor mij. Decolonisatie. Oh, schrijf het op. Oké. Okay. Ontkolonialisering. Nieuw woord. Is te lang, dat gaat het niet halen. Maar goed, maar dat soort dingen. Maar je moet dan wel de geschiedenis kennen en weten hoe het echt in elkaar steekt, uiteraard. Hè. En Amerika, na de Tweede Wereldoorlog, had toen de hele wereld aan zijn voeten. Die hadden zelfs tegen de Russen kunnen zeggen, en nou af en gaan liggen. Want anders dan gooien we op jullie een atoombom. En Amerika was de enige die zo'n ding had. Ze hadden heel Europa hadden ze veroverd in ieder geval. En in de praktijk, en Japan natuurlijk. En ze konden de hele wereld hun wil opleggen. Wat hebben ze gedaan? Yankee go home, ze gingen naar huis. En daarna hebben ze van alles gedaan om Japan weer op te bouwen, om Europa weer op te bouwen, Duitsland op te bouwen, Berlijn te helpen, Marshallhulp en wat het allemaal maar was. Toen hebben ze nog eens zo'n kapitaal uitgegeven om het hele zaakje weer op poten te zetten. En ze hebben zich teruggetrokken. Hoezo imperialistisch? Als ze dat waren, dan hadden ze nu de hele wereld in hun macht. Allang, nee, dat hebben ze niet. Nou ja, als ze hun best doen, misschien wel. Maar dat had gekund, maar dat doen ze niet. Daar hebben ze geen belang bij. Dat willen ze niet. En misschien de megalomane leiders van het volk, dat zouden nog kunnen. Maar het volk zelf, geen denken aan. Echt niet. Dat doen ze niet. Als het eigen land bedreigd wordt, rechtstreeks, dan gaan ze uit waar ook ter wereld en dan zetten ze orde op zaken. En als het eigen land niet rechtstreeks bedreigd wordt, dan zeggen ze wegwezen hier. En terug naar huis. Terug, ja. Dan sluiten ze zich op. Nou, dat is Manasse. Je herkent dus toch verschil. En hoezeer die beide volkeren ook een gemeenschappelijke oorsprong hebben, zelfs dezelfde taal enzovoort, toch zijn ze verschillend. En hoe zou dat nou komen? Er moet toch een soort selectie geweest zijn, waarbij de Manassieten, hoe zeg je dat? De lui met die genen van Manasse gedacht hebben, het wordt me hier te druk op dit eiland, het wordt me hier te vol. Ik heb ruimte nodig en we kiezen het ruime sop. En zo selecteert zich dat uit. En zo krijg je dus toch na eeuwen dat toch lui met gelijksoortige kenmerken, met overeenkomende genen bij elkaar komen te zitten. Hoe verklaar je zoiets anders? Alleen wij krijgen daar geen vinger tussen, omdat we dit soort dingen niet kunnen meten. Maar kijk je de geschiedenis van zo'n volk, dan zie je dat het toch een bepaalde, kleur heeft. Overdrachtelijk bedoel ik dan, hè? Een eigen karakter, een eigen kenmerk enzovoorts. Nou ja, goed. Over Nederland zal ik het niet hebben. Kom maar. Wij moeten het nog hebben, en dat zou ik bijna weer vergeten. We waren in Deuteronomium 33. Daar staat, afgezonderd zijn een broeder. En daar eindigt het ongeveer mee, nee, helemaal mee, in Genesis 49. Hier staat er nog achter, hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen. Gaat over Jozef, hè? Dat is Efraïm en Manasse, samen. Die twee broers. Hij heeft de heerlijkheid van de eerstgeborene. Nou, dat is het. Het is de eerstgeborene. Samen zijn ze dat. Zijns ossers En zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns. Waarna verwezen wordt is naar de os, het rund eigenlijk. En voor wat betreft de hoornen des eenhoorns. Dat woord eenhoorn, ik denk niet dat in latere Bijbelvertalingen dat woord nog gebruikt is, eenhoorn. Kijk even rond of iemand misschien stiekem een NBG of een NBV of een heeft binnengesmokkeld. Maar ik denk niet, want het is de vertaling van het Hebreeuwse riem. En een riem is een os, een oeros. Dat is officieel Nederlands, het woord oeros. Die waren 2000 jaar geleden hier nog in Nederland. Dat waren ontiegelijk grote runderen in het wild. En denk erom dat dat wilde en gevaarlijke beesten zijn. Echt wel. In Zuid-Afrika werd ik meerdere keren uitgebreid gewaarschuwd. Leeuwen en zo. Oké, ja, dat zijn gevaarlijke dieren. Olifanten trouwens ook. Maar de gevaarlijkste van alle is de buffel. De Kaapse buffel. Die weet je met die hoorns zo. Ja. Want dan krijg je er niet één over je heen, maar meteen de hele kudde. En dat zijn de gevaarlijkste dieren. En die zijn nog niet zo groot, nog lang niet zo groot als een oeros trouwens. Maar het beest is officieel uitgestorven. Woudos. Dat is hem. Laten we het een woudos noemen. Een woudezel kennen we trouwens ook. Maar ik geloof in gewoon Nederlands heet het een oeros van oudsher. Hetgeen meteen aangeeft dat hij uitgestorven is. En dus is het een parallelisme. En de eerstgeborenen, de heerlijkheid des eerstgeborenen zijn osses. En zijn hoornen dus eenhoorns. In beide gevallen gaat het om een rund. En vandaar dat het rund een van de emblemen is van Jozef. Dat wil zeggen in de praktijk van Efraïm. Hoe heet Engeland? Amerika, dat weet je. Dat wordt genoemd Uncle Sam. Dat weet je. En hoe noemen ze Engeland? Ook in de naam van een persoon. Hè? John. John Bull. Ja. John Bull. John Bull is Engeland. Zoek het maar op. Dat is de bijnaam. Je hebt ook nog Marianne. Kennen u Marianne? Dat is Frankrijk. Heel goed. Ja. Nou goed. John Bull, dat is Engeland. En die wordt uitgebeeld inderdaad als een rund. En het verklaart tegelijkertijd ook en nog iets heel anders. In de eerste plaats, die eenhoorn, dat is dus ook zo'n os, zo'n boel, zo'n stier, zeg maar. Maar het verklaart meteen waarom het Britse, hoe heet het, het wapenschild, weet ik veel, blazoen. Dat wapenschild geflankeerd wordt door aan de ene kant links voor u, als je er tegenaan kijkt, een leeuw. En aan de andere kant een eenhoorn. En die wordt afgebeeld met één hoorn. Zo'n beest bestaat niet. Sphinx ook niet trouwens. Griffioen ook niet. Die komen allemaal uit de heraldiek. Dat zijn figuren met overdrachtelijke betekenis. En berust enigszins op een misverstand. Eenhoorn is trouwens ook het wapen van de gemeente Hoorn. Hier in West-Friesland, hè? Dat weet u toch, hè? Hoorn. Van één hoorn. Ja. Zodat de vrezen valt dat Efraïm hier voorbij gekomen is in het verleden. Dat moet wel, want dan is hij hier voorbij gekomen en overgestoken. Misschien wel vanuit Hoorn, want Hoorn is natuurlijk toch een van de oude, grote, belangrijke zeehavens geweest van heel Europa. Nou ja, van Nederland vooruit. Maar van Europa in de dagen van de Gouden Eeuw. Daarom heet die zuidpunt van Zuid-Amerika Kaap Hoorn. Ja, omdat ze vandaar vertrokken zijn, hè? Die schepen die route ontdekt hebben. Toch? Nou, moet gewoon het weer even loslaten. Maar Hoorn. En in Nederland heb je trouwens, ik meen drie, maar misschien wel vier plaatsen die Hoorn heten. Op Terschelling heb je er nog één. Weet ik veel. Ik heb ze eens op een rijtje gezet, maar er komt nog alles voor. Maar dat even terzijde. Maar in de Britse wapen heb je links en rechts, daarnaast heb je dus een leeuw en een eenhoorn. Die worden geacht dat wapenschild te dragen, want zo gaat dat in de heraldiek. En die eenhoorn, dat is gewoon die boel. Het is een verwarring over, maar niettemin, het is gewoon die boel, want eenhoornen bestaan niet. Het is gewoon boel van John Bull. Dat is dus Ephraim. En die leeuw aan de andere kant, ja, dat is omdat die Britten nou eenmaal van oudsher geregeerd worden door koningen uit het huis van David. En de leeuw is die van Juda. En de belangrijkste lijn van de troon van David de eeuwen door, is die loopt via het Britse vorstenhuis. En er zijn zijtakken, waaronder de Nederlandse trouwens ook, eigenlijk alle Europese koningshuizen. Maar de belangrijkste, dat weet iedereen, dat is de Britse. Veruit ook het grootste. Maar vraag hem maar eens nabijgelegen, wat moeten die leeuwen en die eenhoorn daar? En of ze weten het niet, van joh, dat is altijd zo geweest. Van ouder, dat is nou eenmaal traditie. En in Engeland is dat altijd, doet het altijd. Hè? Dan zeg je gewoon, dat is traditie. En dan zeggen ze, oh, dan is het goed.
Ja, traditie
is behoorlijk,
ja.
Nou ja, nee, het is Brits, hoor.
Ja?
Ja, traditie is Brits. Daarom praten ze daar Engels, hè. Nou ja, dat is het. Toch maar. Ja, je kreeg het er niet uit. Maar goed. Maar of het antwoord is, het is John Bull, het is Ephraim, de eenhoorn van Ephraim, dat wil zeggen de stier, de boel van Ephraim, en de andere is de leeuw uit de stam van Juda. En die twee horen bij elkaar en samen dragen ze het koninklijke wapen van Brittannië. En dat is tenminste een fatsoenlijke verklaring ervoor. He? Nou goed. En dan staat er, zijn hoornen des eenhoorns, zodat u meteen ziet dat een eenhoorn niet maar één hoorn heeft, maar minstens twee, want staat in meervoud, zijn hoornen, zodat één hoorn sowieso een verkeerde vertaling is. Kan niet missen. Hij heeft er minstens twee en een os heeft er nou eenmaal twee. En dan staat er, met dezelfde zal hij de volken tezamenstoten tot aan de einden der aarde. Ja, deslands heeft men het deze keer vertaald. Toen maar. Deze nu zijn de, dat slaat kennelijk op die hoornen. Deze nu zijn de tienduizenden van Ephraim en deze zijn de duizenden van Manasse. Dus de twee hoornen van de eenhoorn heten Ephraim en Manasse, want het zijn de twee zonen van Jozef. En let op dat inderdaad Ephraim genoemd wordt met tienduizenden tegenover Manasse duizenden. Ontleent feitelijk aan Genesis 48, waar het ook al stond. Ephraim wordt nou eenmaal groter dan Manasse. En Manasse zou worden tot één volk, weet u nog? Voor mijn part het Amerikaanse, waarom niet? En Ephraim zou worden tot een groep van volkeren. Daar komt het op neer. En dat klopt, dat is het ook geworden. Want je hebt de Engelsen, je hebt de Canadezen, je hebt de Australiërs. Wat heb je nog? Een groep van volkeren, maar ze horen allemaal bij elkaar, omdat ze allemaal verwant zijn. Hè? En er staat er, Jozef zal met die hoornen de volken tezamenstoten tot aan de einde der aarde. Daar bestaat wat verschil van mening over. Voor zover die volken de volken Israëls zijn, dat kan namelijk, staat er dus dat door Ephraim, dat wil zeggen door Jozef, dan wel Ephraim en Manasse, die volkeren bij elkaar gestoten zouden worden. Dat wil zeggen tot elkaar zouden komen. En dat is wat in de loop der eeuwen dus gebeurd is. Want langs allerlei omzwervingen, langs allerlei verschillende routes, in verschillende tijden zijn ze verzameld geworden in Europa. En daarom heten ze gezamenlijk de Europeans. Europese volkeren. De Caucasiërs, of hoe je ze maar noemen wilt dan vervolgens. Men kan ook zeggen, ja, de volken te samenstoten, dat zal toch niet de volkeren Israëls zijn? Dan zeg ik, waarom niet? Maar goed. Het zullen toch de heidense volkeren zijn. Nou ja, dan krijg je gewoon dat het betekent dat deze twee, of één, die Jozef-volkeren, hun wil opleggen, kennelijk, aan de overige volkeren der aarde. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dat wil zeggen, alle andere volkeren zijn in de praktijk daaraan ondergeschikt. Niet noodzakelijk omdat ze tot slavernij gebracht worden, want dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel gewoon, deze volken zijn dominant en de rest van de wereld is van hen afhankelijk. En in hoge mate is dat nog steeds zo. In allerlei opzicht. Want je moet niet alleen denken natuurlijk aan militaire macht. Er zijn andere machten ook natuurlijk die daarin een rol spelen. Economie in onze dagen steeds sterker natuurlijk ook. Maar zo is het in de praktijk. Hè? Het heette niet voor niks, veel landen heten niet voor niks ontwikkelingslanden. Dat is een hoogmoedige term van onze kant af. Een beetje arrogant, je kunt het beter niet zeggen. Mag ook niet meer, hè. Hoe moet je, achtergebleven gebieden, dat mag helemaal niet meer. Dat was daarvoor, hoe heet het nu?
Derde wereld.
Is dat nog toegestaan? Of is er al een andere term voor? Nee, ik zoek, of er zal toch wel een ander eufemisme alweer voor bedacht zijn. Maar dat weet ik zo gauw niet. In ieder geval ook Nederland en Engeland en Amerika geven kapitalen uit en smijten dat over de grens als hulp naar allerlei andere landen enzovoorts. Zo gebeurt dat nou eenmaal. Staat niet voor niks, en niet eens over Gam, maar wel over Javed. Hij woonde in Sam Stanton. En we hebben het over Semitische volkeren dus. Het gaat over Israël van oudsher. Het is een dominante volkeren, vandaar dat het enigszins belachelijk is als iemand weer eens 10 stammen gaat zoeken ergens in een achtergebleven gebied in Mongolië, of misschien nog in een dorpje in India, of in Ethiopië, of in Afrika, of waar dan ook maar. Als je dat doet, geef je meteen te kennen dat je niet gelooft dat ze überhaupt nog ergens zijn, of dat die beloften die God gedaan heeft een rol van betekenis spelen. Het gaat over dominante volkeren. En lees het anders nog maar een keer. Hè. Dan hebben we alleen nog Benjamin. Ik heb eerst Deuteronomium 33 voor me. Waarvan Benjamin staat in vers 12. Van Benjamin zeide hij, de beminde des Heren. Hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem de ganse dag overdekken en tussen zijn schouders zal hij wonen. Dat wil zeggen, Benjamin zou wonen bij de Heer en de Heer zou wonen bij Benjamin. Dat is zeer positief in elk geval. Niettemin, in Genesis 49 lezen wij in vers 27... Benjamin zal als een wolf verscheuren. Desmorgens zal hij roof eten en desavonds zal hij buit uitdelen. Punt. Dan is het een woesteling, dus, die Benjamin. Een wilde man. Dat weten wij trouwens ook, want we hebben wat geschiedenissen waar Benjamin in betrokken is in de Bijbel. En het was inderdaad een wilde man, zodanig dat Benjamin het zelfs opnam tegen de hele rest van Israël, stam van Benjamin. Met als gevolg dat er van de duizenden mannen van Benjamin er maar een paar honderd overbleven. En bij de inventarisatie werd vastgesteld dat de stam eigenlijk was uitgestorven. Daar kwam het op neer. Niettemin werd er wat geregeld, zodat de stam van Benjamin dan toch... ze hebben toen het schaken uitgevonden. Ja. Ze hebben het schaken uitgevonden toen. In ieder geval, er werd wat geregeld. Hoe was het ook alweer, die maagdenroof? Nou ja, in ieder geval, er werd voor gezorgd dat de stam van Benjamin dan toch niet uitstierf. maar het werd geacht altijd de kleinste stam van Israël te zijn. Dat neemt niet weg dat wij van Benjamin lezen dat hij 12 zonen had op zijn beurt. Dus dan moet hij toch nog redelijk eruit zijn gekomen. De stam van Benjamin vervult een beetje een vreemde functie. De positieve heb ik u het eerst gelezen. Dat heeft zo zijn redenen. Want Benjamin wordt natuurlijk positief voorgesteld in deze hele geschiedenis van Jozef. Hij figureert daar, hij zegt daar geen boe of ba. En men denkt soms dat het maar een klein jongetje was. Terwijl hij toch een jaar of 30 geweest moet zijn. Zowat. Nou ja, doet er nou ook niet toe. Maar van Benjamin, in verband met de stammen van Israël, lezen wij dat weliswaar de Heer het koninkrijk van het huis van David zou afscheuren. Dat wil zeggen, hij zou het geven aan Jerobeam. Weet u nog, dat is in de geschiedenis na de dood van Salomo. En de Heer beloofde aan Jerobeam uit Efraïm, hetgeen voor de hand ligt, dat hij koning zou worden over Israël. Alleen niet over de stam van Juda. Want ja, de Heer had nu eenmaal belofte gedaan aan David uit Juda, dat hij koning zou zijn met betrekking tot een bestendig huis. Zodat Jerobeam kreeg niet de stam van Juda. En de stam van Benjamin kreeg hij ook niet. Want Benjamin werd toegevoegd aan Juda. Opdat er altijd een lamp van Jozef zou zijn bij Juda. Dus een sterke uitdrukking die betekent dat er dus licht was. Dat is een positief begrip. En wijsheid en het woord van God kennelijk. Bij Efraïm, dat wil zeggen bij de 10 stammen. Want dat was Israël. En Juda niet. Want de 10 stammen heten Israël. Juda heet Juda. Maar Benjamin vertegenwoordigt dus de 10 stammen bij Juda. En ik weet dat ik het nu veel te kort vertel en dat het heel moeilijk is. Maar ik hoop maar dat u die gedachtegang kent. Dan hoef ik hem alleen maar op te roepen. Het punt is dat de uiteindelijke vervulling daarvan vinden wij dan toch in ieder geval in het Nieuwe Testament. We hebben het daar natuurlijk ook eerder al even over gehad ooit. Dat namelijk in het Nieuwe Testament wij slechts één man vinden uit de stam van Juda. Dat is Paulus. En hij is degene die het woord van God, het licht, die het woord van God predikt aan de Joden. Waar ook ter wereld. Die heb je toch, hè? Paulus die zichzelf beschrijft als heiden en als een heidense apostel zelfs. En die het evangelie predikt, het woord van God predikt aan de Joden. Die het weliswaar niet willen, maar dat doet nou weinig ter zake. Hij is de vertegenwoordiger van de Heer, maar daarmee ook van de 10 stammen van Israël bij Juda. En als u dan vraagt, hoezo vertegenwoordiger van de 10 stammen? Nou, het punt is namelijk dat de zaligheid als zodanig zijn domicilie kreeg, haar domicilie kreeg, bij de 10 stammen van Israël. En van daaruit wordt het gepredikt aan de Joden. En Paulus is degene die in die positie dat doet. En daarmee model staat voor heel onze bedeling, waarbij tot vandaag de Angelsaksische volkeren het evangelie prediken aan de Joden. Maar die route loopt via Benjamin. Heb je dat? Benjamin fungeert dus als de bewaarder van het woord van God. Vandaar dat in de kringen waar ik uitkom, daar wordt algemeen geleerd dat Benjamin in de Bijbel een type is, los van de geschiedenis, dat Benjamin een type is van een gelovig overblijfsel onder de Joden. En dat is ook zo. Maar het is meer dan dat. Hij is niet alleen maar een type, want in de geschiedenis vervult hij die functie ook. Op een of andere wijze, maar dat is te uitgebreid om daar zo op in te gaan. Maar zo werkt dat. Benjamin was eigenlijk een overblijfsel. Benjamin de Stam als zodanig lag overal tussen. Hij hoorde eigenlijk bij Jozef, maar hij was toegevoegd aan Juda. En het was een klein stammetje, de Bijbelse geschiedenis door, althans. Want toen werd hij niet groot. Integendeel. En daarom fungeert hij als een overblijfsel. Als een gelovig overblijfsel onder Juda. Vandaar dat je bij Benjamin, bij een andere Saulus, niet de apostel, maar 1000 jaar eerder, vind je inderdaad de koning Saul uit de stam van Benjamin, die een beeld is, want we hebben het toch even over typologie nu, die een beeld is van de heerschappij van de wet. Maar dat is wel degelijk het woord van God. En hij vertegenwoordigde dat, hè. En af en toe duikt dat dan op in de geschiedenis. Dat is de positieve kant van Benjamin. De negatieve kant van Benjamin heb ik u genoemd. Ja, het waren wilde mannen. Ze konden goed boog schieten trouwens. Al deden ze dat links. Ze waren gewoonlijk links, die Benjaminieten. Ja. Maar het waren hele goede boogschutters. En de laatste goede boogschutters vinden we inderdaad onder de, toch weer bij de Britten thuis trouwens. Die zijn er nog jarenlang beroemd om geweest. Nu niet meer. Nee, ze schieten niet meer met pijl omhoog. Behalve als hobby. Maar vooruit. Maar ik zal u eens wat vertellen over hoe dat zit met die Benjamin. En waar we hem tegenkomen. Die is nogal verbreid geworden namelijk. Dat laat zich raden, want er waren 12 zonen van Benjamin. En vandaar dat het mijn zinzins niet mogelijk is om een land aan te wijzen. Zeggen, kijk, dat is nou typisch Benjamin. En dat komt omdat ze te veel verspreid zijn geworden. Maar we vinden de namen hier en daar terug. De meest voor de hand liggende is de oudste zoon van Benjamin. Die heette Bela. Met een ajin aan het eind. Dus Belang, Belach. En dan weet u meteen welk volk zo heet, toch? Den Belg. Ja. De naam Belg, u weet, we kennen de term van Julius Caesar uit zijn Gallische oorlogen. Die heeft het over Belgische stammen. En die leefde inderdaad in een gebied wat nu België heet, ongeveer, Noord-Frankrijk. Hij noemde dat Belgische stammen, meervoud. En die hadden allemaal weer verschillende namen. Maar samenvattend werden ze genoemd onder deze naam van Bela. En ons woord België en Belg komt daar vandaan. En de ajin aan het eind is dus geworden tot een G, een Belg. Niet altijd, want die ajin is er ook wel eens afgevallen. En dan krijg je het woord Waal. Van de Walen. Maar dat is echt hetzelfde woord als Belgen. Dat moet je niet hardop roepen, want dan gaan de Walen roepen, wij zijn de echte Belgen. Want ze heten nog eenmaal zo. Maar het is heus hetzelfde woord, want een B is een W in het Hebreeuws, dat weet u, hè. Dat is volstrekt dezelfde letter, die schrijf je ook precies eender. Dat is volstrekt identiek. En die A in antent spreken wij ook niet uit, vandaar dat iemand Bela heet in de Bijbel. Maar als je hem wel uitspreekt, en van ouds gebeurde dat kennelijk, anders was er geen letter voor, dan wordt het dus Belg. En als je hem weglaat, dan wordt het Waal. Dus de Belgen kennen we en de Walen, dat is volstrekt hetzelfde. Ik moet er meteen bij zeggen, voordat ik het vergeet, want ik kom het in het rijtje niet meer tegen, nee. Dat wij kennen ook een land dat net zo heet, dat noemen wij Wales. Dat is het land van de Walen dus. En dat is weer zo omdat die Belgische stammen, ook al voor het begin van onze jaartelling en dus zelfs al voor de dagen van Julius Caesar, dat die Belgische stammen, ja, die kwamen natuurlijk toch ook allemaal van over de Caucasus, of althans uit het oosten naar het westen. En sommigen zijn bij de zee, bij de kust, gewoon niet gestopt. Net als de Saksen, zal ik maar zeggen, later. Of de Normandiërs. Ze zijn overgestoken en hebben zich gevestigd in het zuiden van Brittannië. Dat wil zeggen, in Zuid-Engeland wonen van ouds de Belgen. Ik ben ook van mening dat de stad in Somerset, Wells, vlakbij Glastonbury. Wells, met die kathedraal, weet je, wie is er mee geweest op reis? Ja, kijk, dan weet je dat nog, hè. Dat Wells, men zegt dat, dat is genoemd naar de bronnen. Want de stad heeft bronnen. Dan barst ik in lachen uit. Want als er geen bronnen waren, zou er geen stad zijn. Men vestigt niet een stad ergens waar geen water is. Dus dat is gewoon onzin. Dat is een dooddoener. Het heet Wells omdat daar Belgen wonen. Het is de oude hoofdstad van zo'n Belgisch, noem je dat? Een contingent Belgen daar in het zuiden van Brittannië. En hebben hun stad zo genoemd. Daar komt dat vandaan. En toen de Saksen binnenvielen daar, in de dagen van de grote volksverhuizing, in de pak een beet 4e, 5e eeuw, en overstaken, hebben ze de oude bevolking die er al was naar het westen, is dat, naar het, omgekeerd denken, naar het westen geduwd. En die Saksen noemen die lui Belgen, en daar komt de naam Wales vandaan. Maar de lui in Wales noemen zichzelf niet Welshmen, maar zo noemen ze zichzelf niet. Zo noemen de Engelsen hen. En u zult zeggen, dat zijn toch Engelsen, maar dat moet je daar niet zeggen, hoor. Want de inwoners van Wales zijn geen Engelsen en de inwoners van Cornwall ook niet. Die noemen zich niet zo. Die zijn van voor de Angelen en de Saksen. Zij noemen zich Cymry. Cimmerius. Ja, Cymry. Heel andere namen worden daar gebruikt. Nou goed, maar de naam Wales komt van Wels en komt dus van Belg en is van Benjamin. En in de praktijk vind je dus nogal wat Benjaminieten in Wales. Die zich daar gevoegd hebben bij Simeonieten, die er al veel eerder waren. En op de oude kaarten vind je dat ook gewoon terug. Maar dat is maar een deel. Maar de naam België is hier op het continent blijven hangen. En niet alleen de naam van Bela. De Bijbel zegt van hem stammen af de Belaïten. Belanieten. Maar voor je het weet zeg je Belgen. Hè? En dat zijn er dus ook. Want Bela die had weer een zoon en die heette Art. Nee, niet Schenk. Ad, A-R-D. En die naam vind je terug in de stam der Ardueni. En raad eens waar die woonden. In het gebied wat naar hen genoemd is, de Ardennen. Dat was de Ardueni, of Ardeni gewoon. Dat was een van de Belgische stammen in de dagen van Julius Caesar. En dat klopt precies, want ze waren van Ad. En Ad was een zoon van Bela uit Benjamin. Je komt die namen dus gewoon tegen. En dat is ongeveer, in het gebied van nu België. Bij de Ardennen is dat blijven hangen natuurlijk. Je hebt daar trouwens ook een rivier die heet de Somme. Maar dat is de moderne naam. De oude naam was Samara. En dat is verkort geworden tot Somme. Maar het was de Samara. En waar dat vandaan komt, nou ja, van Samaria dus, hè. De oude hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. Je vindt die namen dus gewoon tegen. Er was trouwens ook een stad, Samarbriva in het Latijn. Maar dat lag dus aan de Samara, aan wat dus vandaag de Somme heet. Maar het is dat gebied, hè. Ad had trouwens nog een broer, andere zoon van Bela, die heette Naaman. Dat is niet die Naaman van die bij Elisa, die 7 keer gedoopt moest worden in de Jordaan, overigens. Maar er zal toch een connectie zijn? Nou goed, maar Naaman, een kleinzoon dus van Benjamin. Was ook een Belgische stam die naar hem genoemd was. Dat waren de Namanetes. Want zo schrijft men dat. De Namanetes, heette dus een Namanetes. Zo wordt verkort met de klinkers ertussenuit. En die woonde in het gebied wat tegenwoordig Normandië heet. En hij wordt stamvader achterzuin van een contingent Noormannen uit Normandië. Maar het waren Namnetes. Maar de naam kennen we trouwens ook nog gewoon in de Belgische plaatsnaam. Namen. Dat is van de Aman. En heus, het is de enige verklaring hoor, voor die naam. Genoemd naar de Namnetes, ja. Nou goed, maar dat was dus in het gebied van België. Maar zoals gezegd, het grootste contingent Belgische stammen is overgestoken. En de vraag is nog maar of degenen die zich nu Walen of Belgen noemen wellicht. Dat zijn er waarschijnlijk drie die zich nog Belg noemen. Want de rest heet Walen of Vlamingen. Ja. Maar het is maar de vraag of die van Beleg of van Benjamin afstammen. Dat weet je maar niet, want ze zijn verdreven of overgestoken over het kanaal. En van het oosten uit is het land gevuld geworden met wat wij populair noemen de Franken. Die kwamen van de oostkant van de Rijn als Sicambriërs. Waar zijn Rijn overgestoken en toen werden het de Franken. En ik denk dat het grootste deel der Belgen in werkelijkheid niet van Beleg afstamt, maar dat het Franken zijn. Maar goed, dan moet ik met u de geschiedenis bespreken. Dat gaan we maar niet doen, hè. Toen maar. Maar Bela, we hadden het nog steeds maar over één zoon van Benjamin. Daarna hebben we Becher. Die komen we niet meer tegen, maar hij wordt geacht stamvader te zijn van een volk. Asbel. Jawel. Gera. En opnieuw een Naaman. Dat is dus de oom van die Naaman als zoon van Bela. En dat die twee Naamans zich met elkaar vermengd hebben, dat was familie. Hè? Dus vooruit. Dan heb je Echi, ook genoemd Achiram. De stamvader der Ahiramieten staat in de Bijbel. Waar die precies gebleven zijn, weet ik niet. De volgende heet Ros. Die komen we wel tegen. Maar dan is Schotland. Die zijn wat verder weg terechtgekomen. Want u weet, de Schotten zijn onderverdeeld nog steeds in stammen. Hè? In clans heet het daar. Met hun eigen klederdracht en hun eigen ruitjespatroon. Ik vind het altijd vermakelijk. Eigen rokjes. Maar goed. Maar je hebt een Ros-clan in de Schotse hooglanden. Daar vind je hem terug. Maar je vindt hem waarschijnlijk ook terug in de zogenaamde vikingen van Ros. En men zegt dat zijn Russische vikingen. Maar die woonden daar aan de kust. En het punt is dat die lui, die Belgische stammen natuurlijk de zee opgegaan zijn en zich aan Gindse kusten gevestigd hebben. U weet wel, daar kent u toch dat lied van aan Gindse kust. Nou, toen maar. En niet alleen in Schotland, maar ook aan de, hoe heet die zee daar ook alweer? De Baltische Zee. En daar kom je bij Rusland uit. En die lui die vandaar van de kust af Europa onveilig gemaakt noemen wij Russische vikingen. En die is wel aardig, ik weet niet of, nee, ik kom er niet meer op terug. Want in het algemeen is men geneigd om de uitspraak van Genesis 49, vers 27... over Benjamin zal als een wolf verscheuren enzovoort, om die toe te passen op de zogeheten vikingen. Omdat die nogal eens een wolf als symbool gebruikten. En als je ergens een afbeelding vindt van een vikingschip, dan heb je grote kans dat het boegbeeld dat een wolvenkop is. Dat wil zeggen, de wolf wordt sowieso geassocieerd met vikingen, maar hier wordt wolf geassocieerd met Benjamin en daar komt het idee vandaan. Bovendien, bij de vikingen waren we al, want een deel van die Benjaminieten woonde dus, zoals gezegd, in Normandië. Maar Normandië is genoemd naar de Noormannen. Het idee is zelfs dat de naam Normandië gegeven is door Noormannen, die dus uit de Scandinavische landen kwamen en zich daar op die westpunt van Europa gevestigd hebben en zo hun naam eraan gegeven hebben. En het vervolg op het verhaal is weer dat die Noormannen daarna in 1066 Engeland veroverd hebben en daar hun macht gevestigd hebben. Dat is dus allemaal Israëlitisch van aard, zal ik maar zeggen. En dat die stammen door elkaar lopen, ja, dat is nou eenmaal zo, hè. Maar goed, Ros. Dan heb je Mupim. Mupim heet die, kan het ook niet helpen. Zonen van Bela. Mupim. Langzamerhand. Dit is de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste zoon van Benjamin. Mupim. Langzamerhand wisten ze geen namen meer, denk ik. Hoe moet je ze nou noemen?
Het was gewoon een lievertje.
Van hem stam. Hij wordt trouwens ook genoemd in de Bijbel Sefufam. 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 Van hem stammen de Sufamieten. Maar hij is dezelfde als Mupim. Hij krijgt twee namen in de Bijbel. Ik weet ook niet waarom, maar dat kan gebeuren. Ik had trouwens een vriend op school, vroeger op de lagere school. Die heette Keith. Nou ja, dat is een goede naam. In het Engels heette vele mensen Keith. Hè? Keith. Ja, hij heette Jan Ernst, maar waarom die Kiet genoemd werd, weet ik ook niet, maar... Hè? Ja. Hij belde me een paar jaar geleden, Jan Ernst Vink. Ik denk, die ken ik niet. Oh, Kiet? Ja, die ken ik wel, ja. Nou ja, enzovoort. Goed. Maar, Mupim. Maar u lacht daarom, maar hier in... Maar een van de bekendste Belgische stammen heette de stam der Menapi. En die stam van Mupim, de Menapi, die terecht is gekomen in Bretagne. Niet Normandië, maar Bretagne, dus iets verder naar het westen. Dus die westpunt van Frankrijk, dat weet u wel, aan de kanaalkust, om zo te zeggen. Tegenover Engeland. En een ander deel daarvan is terechtgekomen in Zuidoost-Ierland. Die zijn dus gewoon overgestoken. Maar dat bevestigt alleen maar wat ik zei. Die Belgische stammen zijn overgestoken in de praktijk. Julius Caesar, die met die Belgen nogal wat problemen had... die heeft het ook geprobeerd oversteken. En dat heeft hij ook gedaan, maar die is hard terug komen lopen. Die moest heel snel terugroeien. Hij heeft er een rondje gemaakt daar en dat was het dan. Maar dat viel hem niet mee. Maar ja, wat wil je ook met Belgen daar en Simeonieten? Dat zijn de meest strijdlustige stammen van Israël geweest in de loop van de geschiedenis. Want de Simeonieten kennen we ook als Spartanen trouwens. Dat is verder terug in de geschiedenis. Maar dat waren krijgshaftige lui. Je kent ze ook als de Milesiërs. In Ierland en Engeland zijn ook Spartanen, dat betekent de naam ook, Milesië wil zeggen militairen, krijgslieden. Ja, noemen ze een volk van krijgers uit de oudheid. Dat waren de Spartanen, echt wel. Maar die waren uit de stam van Simeon, dus inderdaad. Dat zijn Simeonieten dus, die lui. Maar goed, Menapi, bekende Belgische stam aan de kust... En dan hebben we nog de Hupim, want na Mupim... Ja, wat moet je nou, dan ga je maar het alfabet af of zo. Dan krijg je Hupim, sorry, die ook genoemd wordt Hufam. Maar dat schrijf je eigenlijk hetzelfde. Maar in de vertaling is dat anders terechtgekomen. En voor zover wij weten, heten ze Hief. Dat wil zeggen, daar is een T in gekomen, Hies, in Anglo-Saxisch Engeland. En dat is voor zover we de namen van de stammen kunnen volgen. Degenen die de nadruk leggen op de connectie met Noormannen... zijn geneigd om Zweden aan te duiden als vertegenwoordiger van Benjamin. Het probleem dat ik ermee heb, is dat daarmee volkomen voorbij gegaan wordt aan de namen die ik zojuist genoemd heb. Die vind je hier hier op het continent, dat wil zeggen België. En van daaruit zijn ze de zee opgegaan, hebben zich overal gevestigd. En van daaruit hebben ze weer rooftochten ondernomen. En ze hebben heel Europa onveilig gemaakt, hè. Nee, ze zijn de Rijn opgevaren, zal ik maar zeggen. Maar ze hebben zelfs een opwachting gemaakt in Constantinopel. De Noormannen, de Vikingen. Dus die hebben wat rooftochten ondernomen, hoor. En over wijk bij duursteden hebben we het dan nog maar niet. Dat was hun vestiging in Nederland. Ze hadden een eigen stad. En van daaruit gingen ze de Rijn op en maakten ze Duitsland onveilig. Althans het Rijngebied en de zijrivieren daarvan enzovoorts. Heel Europa in. En niemand kon er schijnbaar wat tegen doen. Dus dat waren echt militairen, zal ik maar zeggen. Maar goed. Dat zijn de twee verschillende kanten van Benjamin dan eigenlijk. Dus aan de ene kant krijgshaftige lui, doortastende lui. En ze hebben zich alsnog vermenigvuldigd. Maar ze hebben zich nogal verspreid onder de diverse stammen van Israël. Aan de andere kant staat Benjamin bekend als ontvankelijk voor het evangelie. En het is niet voor niks dat juist daar waar de Belgische stammen zich gevestigd hadden, in Brittannië, het zuiden dus van het Engelse eiland, om zo te zeggen, dat juist daar vanaf de vroegste tijden het evangelie gevestigd werd. En ook inderdaad in Wales. Dat wil zeggen, bij Benjamin enerzijds, en anderzijds, maar daar hebben we het eerder over gehad, bij Simeon. Maar dat zijn de twee militaristische stammen van Israël van oudsher. Maar het zijn tegelijkertijd de stammen die het eerst het evangelie als zodanig aanvaard hebben. Hier in West-Europa. En dat was dus in Brittannië. En dat is nu nog steeds zo, eigenlijk. Het zuiden van Brittannië is nog steeds erg christelijk, verhoudingsgewijs. En Wales al helemaal. Oh, u had het over Johannes de Heer. Johannes de Heer is eigenlijk pas met zijn werk begonnen. Dat wil zeggen met zijn activiteit van prediken enzovoorts. Nadat hij een bezoek gebracht had aan Wales in 1905 in de zogenaamde opwekking van Wales. En dat heeft hem getriggerd. En dat alleen al opwekking in Wales, ja, of all places. Juist daar was de gelegenheid waarbij dat woord van God weer boven water kwam. U weet hoe het altijd gaat. De evangelie, de zaligheid, de Bijbel wordt altijd ingepakt door organisaties en systemen. Er worden regels op toegepast en het wordt gebonden. Don't fence me in. Maar het wordt ingefenst. Net als de hagelslagzuster. Ja, het wordt... Dat schreef met een V trouwens. Nou ja. Maar in ieder geval, het wordt ingepakt en geïnstitutionaliseerd enzovoort. En dat gebeurt met alle activiteiten van de mens overigens. En dan gaat het vanzelf dood. Ik heb een collega-muzikant van mij, hij is kort geleden overleden. Maar die schreef een boek en die over muziek. En die zei, op het moment dat een bepaalde muzieksoort erkend wordt en dan nog tot overmaat van ramp onderwezen gaat worden op de conservatoria, is het afgelopen. Want dan is het dood. Dan leeft het niet meer. En hij had het uiteraard niet over klassieke muziek, maar over wat men lichte muziek noemt en jazz enzovoorts. Zelfs over popmuziek geldt dat. Zodra het onderwezen gaat worden, leren de leerlingen, de studenten kunstjes enzovoorts. En leren ze dingen te doen die ze helemaal niet kunnen, omdat ze daar artistiek niet toe bekwaam zijn, maar ze leren dingen nadoen via systemen en regeltjes enzovoort. En hij zei ook, daar kunnen ze cijfers voor krijgen. Daar kun je alle toonladders vooruit en achteruit spelen. En in alle toonsoorten, wat nergens voor nodig is. Maar dat kunnen ze dan. Dan krijgen ze cijfer voor en studeren ze af cum laude. Maar muziek maken kunnen ze niet, omdat ze geen blad papier voor hun gezicht hebben. Dan kunnen ze geen noot spelen. En ik denk dat hij gelijk heeft. Dat is institutionalisering van creativiteit en van alles wat leeft eigenlijk. En de Bijbel is levend. En het wordt ingepakt door het instituut en dan is het dood. Wordt het dood gemaakt. Maar dat lukt niet overal. Er zijn altijd lui die daar uitspringen en hun eigen ding doen. Dat is wat die Wesley's deden, waar ik het aan het begin van de avond over had. Ze trokken zich gewoon van die kerk niks aan en gingen gewoon het evangelie prediken. Niet om het kerkelijk instituut op te bouwen, maar omdat ze vonden dat de mensen het nodig hadden. En dat is dus wat ze deden. En zo is ook die opwekking in Wales ontstaan, eigenlijk. Meer hoef ik er nou niet over te zeggen. Maar Johannes de Heer was toen nog op zoek. En die dacht, ik ga daar eens kijken. En dat heeft hem goed gedaan. Ik kwam terug in Nederland, heeft meteen een werk opgezet, zoeklicht gesticht, blad uitgegeven. Tentevangelisatie begon in Nederland. Een jaar later al, in 1906 geloof ik. Ja. Ja, 1906, dus meteen het jaar daarop. Naar het voorbeeld van de Deutsche Zeltmission enzovoorts. Ja, zeker. Nou ja, goed, met alle gevolgen van dien. En hij heeft een reputatie nagelaten. Niet alleen door zijn zangbundel, overigens. Want hij heeft, nou, ik heb toch zeker een halve meter, misschien wel een meter boeken van Johannes de Heer. Los van wat hij allemaal nog geschreven heeft in het zoeklicht, waarvan ik trouwens ook alle jaargangen heb tot in de 60e jaren. Vanaf, geloof ik, 1917 of 1918. Ja, we hadden een boodschap, enzovoorts. Maar dat was dus Wales. Maar verhouds is dat, en tot vandaag eigenlijk nog, een christelijk centrum, hè. Nog steeds. Men wijst meestal naar het zuiden van de Verenigde Staten. Maar Zuidwest-Engeland is minstens zo sterk christelijk. En het zou je gedacht zijn hoeveel methodistische kerken je daar dan ook vindt. Nog steeds. Als erfenis van Wesley eigenlijk. Hè. Zeer sterk evangelisch gericht. En dat betekent in de praktijk dicht bij het gezag van de Bijbel. Meer dan de zogenaamde High Church. Dat wil zeggen de Anglicaanse kerk met zijn riten en voorschriften enzovoorts. Al wil ik er ook wel bij zeggen dat de aardigheid van de Anglicaanse kerk tot vandaag nog steeds is dat die kerk zich niet bemoeit met de inhoud van de prediking. Zodat iedereen die daar predikant is, kan prediken wat hij wil. En dat kan alleen maar in Engeland, overigens. Hè?
Spreekt wel van vertrouwen.
Ja, nee, ja, dat is ook inderdaad zo, ja. En men kan dus daar het woord prediken, wat men wil, ook wat ik vandaag predik, je kan dat daar prediken. Als je predikant bent, daar word je daarin beschermd door de Anglicaanse kerk, en die staat onder bescherming nog steeds van de overheid in het algemeen en van het Britse Koningshuis in het bijzonder, zodat daar nog steeds geldt dat het woord van God daar staat onder de juridictie, om zo te zeggen, onder het gezag. Nee, onder de bescherming, dat is het echte goede woord, van het Koningshuis. En zo hoort het te zijn in Israël. En merkwaardige wijze, daar is dat zo. Tot vandaag. En dat kun je ook als een argument beschouwen, dat je daar terecht bent bij Efraïm uiteraard. Hè? Met een sterk contingent Simeonieten en Benjaminieten. Maar goed, wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En mochten stilstaan bij uw hand ook in de geschiedenis. In elk geval bij uw profetisch woord dat zeer vast is en waarvan wij de uitwerking zien in de loop der tijd. Want u laat niet varen het werk uw handen, dan wel u blijft trouw aan uw beloften en uw profetisch woord is zeker en vast. Wij hebben dat woord ontvangen, zoals Petrus dat zei. En het schijnt als een licht in een duistere plaats en in onze harten. Wij danken u dat we ons bewust mogen zijn. Niet alleen op grond van uw woord, maar ook op grond van de gebeurtenissen in de wereld om ons heen, in het verleden en tot vandaag, dat u inderdaad die God bent, de schepper van hemel en aarde, die tevoren de dingen aankondigt en daarmee uzelf als God, de ene God, openbaart. Wij danken u daarom dat we dat woord ook vanavond mochten openen en ons mogen bezighouden met deze onvergankelijke dingen en op grond daarvan ook mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben en naar het herstel in de toekomst alsnog van de troon van David in de plaats waar hij werkelijk thuis hoort, namelijk in Jeruzalem. Wij danken u dan dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk en daarmee de wederkomst van de Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland, maar ook de erfgenaam van de Zoon, de erfgenaam van David. Wij danken u voor die hoop, die toekomstverwachting die wij hebben, die zalige hoop. En we bevelen ons daarom aan bij u, opdat we mogen wandelen in uw licht, aan uw hand, en opdat uw werk, ooit aan ons begonnen, voltooid mag worden tot op de dag van Christus. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.